Dan gaan we vanavond inderdaad naar Daniël toe. En ik wil het toch maar het eerste hoofdstuk even met jullie lezen. Hoewel ik soms ook het idee heb dat je uit de... Het is geen kinderbijbeltaal natuurlijk, maar het zijn wel van die verhalende verhalen vaak. Dus het is net alsof het een soort kinderbijbel idee hebt, zeg maar. Hè? Maar goed, we lezen eerst het eerste hoofdstuk. Daar staat, in het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Sinear in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des koningspaleis en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verorderde hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs des konings en van de wijn zijns dranks. En dat men hen 3 jaren al zo optoog. En dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar en Hanania Sadrach en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël, ik vreze mijn heer, de koning, die ulieder spijs en ulieder drank verordend heeft, want waarom zou hij ulieder aangezichten droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met ulieden zijn? Alzo zult gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geve ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijs des konings eten en doe met uw knechten nadat gij zult zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. En ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunner spijs wegnam, mitsgaders de wijn huns drangs en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Dat is een heel verhaal, hè? Maar wat wij hier vinden is de aankomst van Daniël in Babel. Daniël was een man van Juda, zelfs uit het koninklijk zaad, zoals we in vers 3 gelezen hebben. Hij was dus een troonopvolger. Maar Nebukadnezar, de koning van Babel, die kwam en belegerde Jeruzalem en nam zowel wat volk gevangen, niet zoveel, als de vaten van het huis Gods. Dat wil zeggen de inboedel van de tempel, nam Nebukadnezar
met zich mee en hij had Jeruzalem deels veroverd. En waar wij hier zijn in de geschiedenis, dat is wel belangrijk om dat aan het begin te schetsen. Wij zijn hier, nou het jaartal wat er ongeveer bij hoort is 605 of 606 voor Christus. Maar waar zijn wij in de geschiedenis aanbeland? Wij hebben hiervoor in het Oude Testament vind je de geschiedenis van Israël met de roeping uit Egypte. Met de 40 jaren in de woestijn. De intocht in het beloofde land onder Jozua. Daarna vinden we de tijd van de richters. Uiteindelijk breidt Israël zich uit. Wordt het een koninkrijk. Onder Saul en onder David. Allebei 40 jaar en onder Salomo ook 40 jaar. Het zijn de belangrijkste 120 jaar eigenlijk uit de geschiedenis van Israël. 3 keer 40, ook makkelijk te onthouden. Saul, David, Salomo. Daarover lezen wij in de boeken Samuel en daarna in Koningen. Maar die geschiedenis die breekt eigenlijk na Samuel. Samuel, zei ik dat net ook al. Salomo. We hebben een beller. Die geschiedenis die breekt af na Salomo. Want dan vinden wij namelijk de splitsing van Israël. Bij sommigen totaal niet bekend. Maar in de Bijbel zeer nadrukkelijk wordt Israël verdeeld in 2 volkeren. En dat gaat zo'n 250 jaar. Gaan die volkeren afhankelijk van elkaar. Bestaan ze in het zuiden Juda met Jeruzalem als hoofdstad. En in het noorden, wat in de Bijbel heet Israël, met Samaria als hoofdstad. Dan wel de 2 stammen en de 10 stammen. Die zijn gescheiden van elkaar na het koningschap van Salomo. En die 10 stammen van Israël, het noordelijke rijk, gaat in 722, dus dat is 120 jaar voor deze gebeurtenis, waar we nu zijn, 120 jaar daarvoor, gaat Israël, de 10 stammen van Israël, maar ja, dat heet nou eenmaal Israël, die gaan in ballingschap weg, in Assyrische ballingschap, door de Assyriërs, want die hadden toen de wereldmacht, in ieder geval in het Midden-Oosten. Dat is een wereldrijk, komen we ook nog wel tegen in dit boek, Daniël, want het gaat over wereldrijken. Maar de Assyriërs die voerden toen de scepter, zeg maar. En die hebben Israël veroverd, bijna Jeruzalem ook. Dat ging nog maar net goed, want in Juda vond je in de dagen toen de 10 stammen zijn weggevoerd, vond je in Juda een koning die heette Hiskia en dat was nog eens een keer een goeie. In tegenstelling tot veel anderen die er geweest zijn, daarvoor en daarna. Want die deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar Hiskia niet, die deed wat goed was in de ogen des Heren. En Jeruzalem ontkwam. Op wonderbaarlijke wijze. Alleen na de dood van Hiskia volgde, meen ik, zijn zoon Manasse, heette die, meen ik. Volgde hem op. En dat was een hele slechte. Die was geen beste. En in die dagen, vanaf 722 tot 606, waar we hier aan beland zijn, gaat het steeds slechter met Juda. Op een gegeven moment gaat Juda zich onderwerpen aan Egypte. Het gaat ook allemaal belasting betalen, lees je allemaal in Koningen en Kronieken hoor. Dan wordt daar belasting betaald, dan wordt daar belasting betaald. En je weet dat aan degene aan wie jij belasting betaalt, daar ben jij aan ondergeschikt. Terwijl in de dagen van Salomo nog zo was dat iedereen aan hun belasting betaalde. En kwamen ze om de koning van Jeruzalem geschenken te geven. Was het nu precies andersom. De cadeautjes werden uitgedeeld aan de koningen rondom hen. Om maar bescherming te kopen. Want het ging met het volk steeds slechter. En uiteindelijk komen we dan in de dagen van Joachim. Koning van Juda. En in zijn dagen is het Assyrische Rijk is overgenomen door het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, waarin ook de vader van Nebukadnezar al een grote rol had gespeeld. Maar we zitten midden in de wereldgeschiedenis en die Nebukadnezar die komt hier en die heeft trouwens ook al Egypte veroverd en die is Jeruzalem ook aan het onderwerpen. En dat gaat niet van de een op de andere dag, Want om het even te schetsen, ik ga niet al die schriftplaatsen opzoeken. Ik weet niet of dat veel zin heeft. Ik noem het gewoon hoe het zo ongeveer gegaan is. Want er is met jaartallen soms nog een beetje discussie hoe dat, nou ja, een jaartje meer of een jaartje minder. Maar hier in 606 is de onderwerping aan Babel begonnen. Nebukadnezar is in Jeruzalem geweest. Jeruzalem, Juda, wordt onderworpen aan Babel. Er wordt een klein gedeelte van het volk meegevoerd. Er wordt al voor een gedeelte belasting betaald. Nou ja, belasting betaald. Daar staat het niet echt. Hè? Er staat in vers 2. Daar staat dan dat de koning een deel van de vaten van het huis Gods bracht in het land Sinear. Maar zo'n gebeurtenis, het is niet zozeer dat Nebukadnezar dat gejat heeft of zo. Het is, want dit gebeurt veel vaker in de geschiedenis. Wat hier gebeurt is dat Joachim zegt van, nou weet je wat, goed, ik kies eieren voor mijn geld. Ik onderwerp me aan Nebukadnezar. En dus krijgt Nebukadnezar een deel van de bezittingen van Juda. Om eerst maar verlost te zijn van de vijand. Deze Joachim was niet zo heel verstandig, want na een paar jaar, toen rebelleerde hij, staat er dan ergens in Koningen. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga geen belasting meer betalen. En toen dacht Nebukadnezar, weet je wat, dan ga ik weer naar Jeruzalem. Wat hij waarschijnlijk sowieso al van plan was. En later in de geschiedenis, voor de jaartallen moet ik ook even kijken hoor. In 596, dus dat is al 10 jaar later. In 596 komt de opvolger van Joachim. Dat duurt maar 3 maanden. Maar dan neemt Nebukadnezar, neemt deze Joachim gevangen en neemt weer meer schatten mee uit de tempel. En hij neemt ook meer bevolking mee uit Jeruzalem. Worden in ballingschap weggevoerd en worden in dienst van het Babylonische Rijk gesteld. En het einde van het verhaal is weer 10 jaar later in 586 of 587. Daar, bij die gelegenheid, wordt de stad ook daadwerkelijk verwoest en de tempel ook verwoest. Dat is hier nog niet het geval. De uiteindelijke verwoesting van de tempel, hele belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het Jodendom zelf ook. Want het was de tempel van Salomo nog. Dat was een fantastisch schitterend mooi ding. Die is verwoest geworden door Nebukadnezar. Maar dat is 20 jaar nadat hij de eerste keer volk weggevoerd heeft uit Juda. En pas 20 jaar later, 586, 587, wordt de tempel verwoest, verbrand en is het helemaal sloes. Maar, zeg ik er direct bij, die dagen rond 606, dat zijn ook de dagen van Jeremia die dat allemaal al aangekondigd had. Die profeteerde in de straten van Jeruzalem rechtstreeks tot de koning en tot het koninklijk zaad. Profeteerde Jeremia over dat er een vorst uit Babel zou komen. Er zou een machthebber komen en die zou Jeruzalem verwoesten. Alleen dat geloofde men niet. Want men zei, nee, de Heer zal ons wel bescherming bieden. Want wij, nou ja, dat dwingen wij wel af. Maar je moet goed begrijpen dat Israël, dan wel Juda, in het algemeen nooit deed wat goed was in de ogen des Heeren. Zij hielden zich niet aan de inzettingen, zij hielden zich niet aan de wetten, zij hielden zich niet aan het woord Gods in het algemeen, hadden ze geen interesse in. Ze waren gewoon een volk als alle andere volkeren. Daar begon het ook bij. Toen ze een koninkrijk werden, toen was dat omdat ze de Heer als koning niet meer wilden. Toen zeiden ze van, wij willen net zo zijn als alle andere volkeren met een koning. Toen zei de Heer, maar ik ben toch jullie koning. Toen zei de Heer tegen Samuel ook van, trek het je maar niet aan. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. Maar goed, ze waren toen zelfs niet eens religieus. Niet zo erg als daarna pas. Die echte Joodse religie, die wij nu kennen, die is pas ontstaan in deze ballingschap, in Babel. Dat weten heel veel mensen niet. Die denken van ja, de Joodse religie is gewoon, dat is van oudsher, sinds Mozes was dat er, zeg maar. Dat was er helemaal niet, dat deden ze nooit aan. Ze dienden toch altijd de Baal. Lees je gewoon altijd in de Bijbel. Dat is vanaf de dagen van Mozes. Ze wilden Mozes al niet. Ze wilden nooit de leiders van het volk. Erkenden ze nooit. Ze dienden altijd andere goden. En het grappige is, dan in de theologie, daar is de hele Bijbel zo goed als weggeredeneerd, om maar in één keer dan cru te zeggen. Maar dit is gewoon zo. En wat zegt men over de monotheïstische godsdienst van het Jodendom? Die is ontstaan na vele jaren, want heel lang was men polytheïstisch, had men meerdere goden. Maar uiteindelijk heeft zich dat uitgekristalliseerd tot het besef van één ware God. Maar als je de Bijbel leest, dan is het, nee, er was vanaf begin af aan één God, alleen die heeft men nooit willen dienen. En men heeft altijd gezeuld met die goden van die andere volkeren. Alleen vanaf begin af aan was er één God. Alleen de theologie zegt dan nee. Dat is pas jaren later gekomen. Dus allemaal pas in die Babylonische ballingschap ontstaan. En om daar even dan direct bij aan te sluiten. Dat is wat je in de theologie ook vindt. Als je nou in de theologie leest over het boek Daniël, wat men daarvan zegt, dan gelooft men feitelijk niet de inhoud van het boek Daniël. Men gelooft namelijk niet dat het geschreven is in dezelfde dagen waarin deze geschiedenissen plaatsvinden. In de theologie zegt men dat Daniël op zijn vroegst geschreven is in de 2e eeuw voor Christus. Hey, dat is 400 jaar nadat dit gebeurd is allemaal. En waarom zegt men dat? Eén argument, ja, ik vind het een heel dom argument. Eén argument is, die profetieën in het boek Daniël, die zijn zo nauwkeurig en die zijn ook zo nauwkeurig uitgekomen, dat kon nooit van tevoren bekend zijn. Dat vind ik zo'n raar argument. Ik bedoel, ja, dan geloof je dus niet dat de Bijbel profetie is. Doe hem dan dicht en gooi hem dan weg. Als je dat niet gelooft, dan begin er dan ook niet aan. Maar dat is wat men dan zegt. Dan zegt men ja, dit kan helemaal niet, want het is zo gedocumenteerd, of zo gedetailleerd beschreven allemaal. En dat moet wel achteraf geschreven zijn. Maar ik zou niet weten waarom.
Dat niet een belangrijkste argument is.
Een ander argument is dat je verwijzingen naar het boek Daniël niet vindt in profeten die geacht worden later geschreven te zijn. De laatste drie van na de ballingschap. Hoe heet ze? Zachariah, Malachi en ja, hoe heet die druk nou waar? Weet ik zo niet.
Malachi is de laatste. Maar.
Ja, Malachi, Zachariah.
Ja, maar we hebben Zephaniah, Haggai, Zachariah, Malachi.
Haggai dan ook nog. Haggai is ook van na de ballingschap, ja. Ja. Die drie, dan zeggen ze van ja, daar kom je niks, geen verwijzingen tegen naar het boek Daniël. En op basis daarvan zegt men van, zie je wel, dan was het boek Daniël dus ook nog niet. Dat is ook een slecht argument hoor. Maar dat gaat niet alleen die hele theologie, daarom trek ik het ook direct heel breed als ik daar wat over zeg. Want zij doen dat ook, want zij zeggen over de hele Bijbel, dat is pas heel laat allemaal geschreven. Dat is pas allemaal geschreven in de Babylonische ballingschap of daarna. Terwijl de Bijbel, als je dat zegt, dan doe je heel veel afbreuk aan de inhoud van de Bijbel. Hè?
Er stond ook laatst een artikel in de krant dat Genesis, daar komen kamelen in voor. Maar volgens archeologische vondsten waren er in die tijd...
Ja, dat vertelde dingen, zie je toch, hoe heet die?
Dat stond
daar
in de krant.
Oh ja? Oh, ik dacht dat, hoe heet die? Nou, weet niet. Ja, die zei dat. Nou ja.
Nee, er waren nog geen kamelen in die tijd, dus moet Genesis geschreven
zijn. Ja. Ze draaien het noorden om.
Nee, precies.
Geschreven in het
verhaal
dat zij
later. En het punt is dat men, dat is het probleem met wetenschap. Men wil de wetenschap met de Bijbel proberen te combineren. En ik zeg bij voorbaat niet dat je die wetenschap helemaal los moet laten, maar je moet van de Bijbel uitgaan. Als je dat doet, kom je ook een stuk verder dan de wetenschap. Maar als je de wetenschap volgt, ja, nou ja. Waar kom je dan terecht?
evolutietheorie, et cetera. Dan kom je in zo'n evolutietheorie. Het wordt alleen maar beter. Nou, in het boek Daniel niet, dat wordt alleen maar slechter. Het hoofd is nog van goud en daarna wordt zilver en brons en koper en leem en voeten met ijzer. Het begint met goud, maar het eindigt met ijzer. Om maar even.
Met schroot.
Ja, met schroot, ja. Roest met leven, ja. Nou ja, goed. Ja, de theologie redeneert het weg. Die stelt Daniel vele jaren later en ontkent gewoon dat het profetieën zijn. En dan nog wat, dan heb je ook nog mensen binnen de theologie die het boek Daniel zo lezen zoals wij het lezen, zeg maar, die geloven wat wij ervan geloven. Alleen die qua inhoud, en dan trek ik het direct even heel breed, proberen ze het nog allemaal weg te redeneren naar het verleden. Even een hele korte schets, want waar gaat Daniel nou feitelijk over? Wat over gaat is het koningschap verdwijnt uit Juda. En de wereldheersers gaan Juda en Jeruzalem overheersen. Maar God had toch gezegd, er zou een eeuwig koninkrijk uit Israël voortkomen. Er zou een Messias voor eeuwig op de troon zitten met een eeuwig koninkrijk. En die zou heersen over feitelijk zelfs de gehele wereld. En de volkeren zouden ooit een keer naar Jeruzalem opkomen om daar leven te ontvangen. En nu gaat Jeruzalem staat op het punt om verwoest te worden. Hoe nu verder? Dat is feitelijk de basisvraag van Daniel. Hoe nu verder? En het antwoord wat er in Daniel komt is, nou, er gaat een hele lange tijd overheen. Maar uiteindelijk komt daar een koning met een koninkrijk over Jeruzalem, die hier op aarde zou gaan regeren, net zoals al die andere aardse heersers. En die Messias die komt en die gaat zijn zetel innemen in Jeruzalem. Maar dit laatste, wat ik zeg, letterlijk de Messias op een troon in Jeruzalem, gelooft men binnen de theologie over het algemeen ook niet. En wat zegt men dus? Nou, dat koninkrijk wat er dan uiteindelijk ontstaan is, en de vervulling van Gods beloften, ja, dat is de terugkeer uit Babel, de verlossing uit Babel, toen ze uiteindelijk weer toestemming kregen 70 jaar later om terug te keren uit Babel. Dat was dan de verlossing. En wie dan de Messias is, ja, weten ze niet zo goed. Jawel, oh ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus. De Heer Jezus is de Messias. Maar ja, er blijkt er in één keer van alles veranderd te zijn in het plan van God. Want, zegt de moderne theoloog dan, die Messias, Israël, Joods volk, dat blijkt het Nieuwe Testament, die heeft afgedaan, daar is geen plek meer voor. En al die beloften die God gedaan heeft, die worden nu allemaal op een geestelijk niveau worden ze vervuld. Dus dat koninkrijk, wat dan ooit een keer zou komen in de toekomst, waar Daniel ook over spreekt, nou, dat is een geestelijk koninkrijk, zegt men dan. En dan redeneert men weg wat er vele malen in het Oude Testament staat wat er zou gebeuren. Dat Israël de eersteling van alle volkeren zou zijn, met Jeruzalem als hoofdstad en de Messias op de troon. Alleen dat redeneert men weg, omdat men, tussen aanhalingstekens, alleen het Nieuwe Testament kent en daar goed van op de hoogte is. En daarvan, en in het Nieuwe Testament kom je met betrekking tot die beloften over een koninkrijk op aarde, kom je in het Nieuwe Testament niet veel tegen. Eerlijk is eerlijk. Dan zeg ik, ja, maar dat hoeft ook helemaal niet, want daar kwam je het Oude Testament al tegen. Waar nog bij komt dat wij leven na de komst van de Messias. En wij hebben ondertussen geleerd dat beide dingen waar zijn. Namelijk dat er een geestelijk koninkrijk is, om het zo maar even te zeggen. Maar dat er ook nog steeds een aards, letterlijk koninkrijk zal komen. Alleen het verborgen koninkrijk, om het zo maar te noemen, want zo noemt de Bijbel het. Dat is wel degelijk opgericht bij de opstanding van Christus. Toen begon dat wel degelijk. Toen was daar ook inderdaad de Messias. Alleen
ja, er bleek in de Bijbel zoveel meer te staan, dat het niet zo is, de Messias komt en nu gaat het koninkrijk op aarde aanbreken. Dat is de discussie in het Nieuwe Testament. Hè? Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Want dat verwachtte men, Handelingen 1. Dat begint gewoon, eerst de vraag van de discipelen, de Heer is opgestaan uit de dood. De belangrijke vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Want u bent toch de Messias en de Messias die zou op basis van profetieën in Daniel, maar ook allerlei andere profetieën in het Oude Testament, zou hij een koninkrijk hebben over Israël. Alleen dat wordt in het Nieuwe Testament uitgelegd, dat daarin een onderbreking zit, dat de Messias wel gekomen is, maar dat het nog niet de definitieve vervulling is van al Gods beloften, die wachten namelijk op de, wat wij noemen, wederkomst van de Messias, waarbij hij zou komen wel degelijk met macht en met geweld en in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. In zijn eerste komst kwam hij in vernedering en in zijn tweede komst komt hij als de verhoogde, als degene die al reeds lang aangesteld is als Messias. En hij komt dan, hij komt zijn koningschap opeisen. Die hij officieel al lang heeft. Alleen daar zit een onderbreking in van zo'n 2000 jaar. En wij leven in die onderbreking. Alleen die kent men niet. Ja, ik zit te denken, waarom kent men die niet? Daar kan ik wel weer op ingaan. Maar ik volsta me met te zeggen, die kent men niet. Het feit dat er een onderbreking in Gods heilswerk zit. Gods heilsplan. Alleen dat is nou juist de tijd waarin wij leven, al 2000 jaar. Dat is de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En dat is wat in de Bijbel heet de verborgenheid. En die tijd waarin wij leven, daarover lees je in het Oude Testament niet zoveel. Dat wordt niet gedetailleerd uiteengezet, hoe dat in elkaar steekt. Dat er twee komsten zijn van de Messias en dat daar een aanzienlijke periode tussen zit, kom je in het Oude Testament niet tegen. Als je het weet, kun je het er wel uithalen. Daarom heet het ook verborgenheid. Want het is namelijk verborgen wel degelijk in het Oude Testament. Dat is nou juist wat er in het Nieuwe Testament gedaan wordt. Daarin wordt geïllustreerd en wordt aangetoond van, hé, zie je wel, in het Oude Testament wordt er wel verwezen en blijkt het wel te staan dat wij in een lange periode leven waarin de Heer zich verbergt. Dat blijkt wel in het Oude Testament te staan, alleen niet aan de oppervlakte. Ik heb dat vorige keer, hebben we het daar nog over gehad, naar aanleiding van het laatste vers van de Romeinenbrief, waar gesproken wordt over dat Paulus bidt dat we vervuld zouden worden met kennis van de verborgenheid en zo. Nou, dat is waar het over gaat. En toen heb ik ook nog gezegd, dat is wel grappig, want in Daniel wordt onze hele bedeling wordt overgeslagen. Je hebt daar, kijk, ik neem aan dat je een beetje op de hoogte bent van die profetieën in Daniel. Je hebt laten we met die beginnen naar Daniel 2, met dat beeld. Nebukadnezar droomt een droom, ziet een beeld met een gouden hoofd, zilveren armen en borst en daarna koperen dijen, houten benen, wou ik zeggen, nee, geen houten benen, zeemansbenen, ijzeren benen en voeten, deels van ijzer en deels van leem. En dat stelt voor de verschillende wereldrijken die zouden passeren. Vertel het nu even gauw: Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk en daarna het Romeinse Rijk. En daarna heb je die twee voeten, die 10 tenen van ijzer en van leem. Nou goed, wat dat dan uitbeeldt, doet er dan niet zoveel toe. Maar dan komt die steen, zonder handen afgehouden, die valt op die voeten. En die steen staat er ook bij, is een koninkrijk. Dus het plaatje is gewoon, er komen allerlei wereldrijken. En dan komt er uiteindelijk komt daar de Messias, de steen. Die, ja, de steen des aanstoots. Ja, of de steen waarop Jacob zijn hoofd te rusten heeft gelegd. Of de steen van
die het watergat verdwenen.
Ja, of de steen van die het hoofd van Goliath verdween.
Oh ja, dat steentje.
Steentje, ja.
dat zei ik vanavond tegen mijn zoontje. Want ik las voor en toen ging het over Jacob en Esau. Jacob die zijn hoofd op het... hoe heet dat? Die zijn hoofd te rusten legt. En toen zei ik, ik zeg, dat is dezelfde steen als die steen die ook in het hoofd van Goliath ging.
Nou, laat hem daar maar even over nadenken.
Ik zeg, vertel ze dat maar op de opvang. Ja, die sliep nog veel langer. Ja. Maar wat ik even wou zeggen. Die steen komt, Christus, het Messiaanse Rijk zoals dat dan heet. Alleen, dat is één doorgaande lijn. Er komen koninkrijk, 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 koninkrijk. En daarna komt het Messiaanse Koninkrijk. Alleen uit de Bijbel is goed af te leiden dat het eindigt bij het Romeinse Rijk. Daarna moet er nog iets komen. Ja, maar wat het dan precies geweest is, is niet zo goed te zeggen. Ja, nee, goed, ja, dat wordt dan ook gezegd. Maar dan zijn we al 2000 jaar verder. Want het Romeinse Rijk is aan het begin van onze bedeling is dat langzaamaan doodgebloed. Het heeft een paar honderd jaar geduurd voordat het helemaal verdwenen was. Maar waar blijft dan dat Rijk van die steen? Ja. Nou ja, dan zeg ik, dat hoort bij de verborgenheid. Dit is een periode die plaatsvindt in een geschiedenis, alleen die wordt, op het moment dat het in profetie verteld wordt, wordt onze hele bedeling gewoon overgeslagen. Nog een voorbeeld uit hetzelfde Daniël is die profetie over die 70 weken. Doet er nou ook niet, ga er nu niet diep op in. Maar er worden eerst, het blijkt achteraf, maar dat kun je pas achteraf weten. Het blijkt achteraf dat er een periode van 69 weken zou aanbreken. Daarna zou er nog één week aanbreken. Een week is 7 jaar. In dit geval. Zou er nog één week aanbreken en daarna zou het koninkrijk er zijn. Alleen ja, het is uit de Bijbel goed aan te tonen dat die 69 weken, dat die in de dagen van de Heer Jezus voorbij zijn gegaan. En toen brak de 70ste week van Daniël aan, dus duurt nog 7 jaar en dan komt het koninkrijk. Maar het koninkrijk kwam niet en we zijn nu 2000 jaar verder en het koninkrijk is er nog niet. Hoe kan dat nou? En dan is het antwoord hetzelfde. Dat komt omdat die klok stilgezet is. Er is wat afgebroken. En datgene wat afgebroken is, dat gaat pas over, nou ja, zeg maar zo'n 2000 jaar, gaat dat pas weer verder. En de hele periode daartussen wordt niet genoemd. Omdat het hoort bij de verborgenheid. Nou, daar zijn veel meer voorbeelden van. Van profetieën waarin onze bedeling, de tijd waarin wij leven, compleet overgeslagen wordt. En dat is van essentieel belang, wil je deze profetieën begrijpen. En dan om nog even terug te komen op de theologie. Wij geloven in een wederkomst van Christus waarin hij letterlijk op aarde zou komen. Zijn voeten zou zetten op de Olijfberg, zoals gezegd in Zacharia. Waarbij hij een koninkrijk over Israël zou oprichten, letterlijk. Wij noemen dat dan het duizendjarig rijk. Is niet helemaal terecht, maar goed. Maar de duizend jaren waarin de Messias zou heersen over deze oude schepping nog, ja, dat is wel degelijk wat er gaat gebeuren. En dat is ook wat in het Oude Testament aangekondigd wordt. Ja, niet dat het duizend jaar duurt, maar dat het een eeuwig koninkrijk zou zijn. Alleen dat letterlijk gaat gebeuren, gelooft men in de theologie over het algemeen niet. En dat heeft men weggeredeneerd en heeft gezegd, nee, die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, die worden op een geestelijk niveau aan ons vervuld. En daar zit een kern van waarheid in, een grote kern van waarheid zelfs, alleen het is allebei waar. Het is niet zo eenvoudig, het is niet één makkelijke doorgaande lijn in Gods heilsplan. Er zijn verschillende facetten die daarin een rol spelen. En één heel belangrijke is dat je je bewust moet zijn dat wij leven in de bedeling der verborgenheid, waarin de Heer zich verbergt, waarin zijn koninkrijk verborgen is,
waarin wij als gelovigen met hem verborgen zijn, zegt het Nieuwe Testament. Wij zijn verborgen in Christus, bij God. Dat onze aardse roeping, die, nou ja, aardse roeping, dat kan ik helemaal niet zeggen. We hebben een hemelse roeping. Hebben we dan geen verantwoordelijkheden op aarde? Ja, dat wel. Maar onze officiële roeping, waar wij toe bestemd zijn als gelovigen, is een hemelse roeping. En met de aarde heeft het vooralsnog niet zo heel veel te doen. Dat komt ook pas in de toekomst. Nou ja, maar dat soort dingen, dat gelooft men dus niet. En dan probeert men dat koninkrijk, wat uiteindelijk komt, probeert men weg te redeneren in het geestelijke. Zeg maar, het is een geestelijk rijk. Dan zijn er natuurlijk tal van schriftplaatsen waar je allemaal niet uitkomt. Maar goed, ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Oh ja, en wat ik nog wou zeggen, is dat het feit dat daar een onderbreking in zit, daar wordt in Daniël wordt dat niet genoemd, en toch staat het er wel in, hoor. Dat heb ik vorige keer al gezegd. Daniël die valt een paar keer in slaap. In die geschiedenis krijgt hij een visioen of een gezicht of een droom of wat dan ook. En dan komt er een engel naar hem toe, en op het moment dat hij begint te praten, dan valt Daniël in slaap. En dan wordt hij wakker en dan gaat het verhaal weer verder. Ja, het zal wel saai verhaal geweest zijn, ja. Maar dat is een illustratie, een uitbeelding van onze bedeling. Er gaat een tijdje, dan is het even vaag, wat gebeurt er nou allemaal? Ja, dat is eventjes, ja, het is een periode van 2000 jaar. Maar daarin zijn de dingen niet helder. Het is een duistere wereld waarin we leven. God laat niks van zich horen. In ieder geval niet het openbaar. Hij doet nergens wat aan. Om het even extreem te zeggen. Joh, je kan bidden wat je wil, maar er gebeurt toch niks. Het is extreem gezegd, hoor. Ik bedoel bijvoorbeeld,
als je bidt voor de wereld. Dan.
Als je bidt voor de wereld en je bidt voor wereldvrede. En je bidt voor, in het openbaar, dat doet de Heer niks aan. Maar dat heeft hij ook van tevoren gezegd, dat hij daar niks aan zou doen. En dat dat pas komt in zijn wederkomst. En dat wordt geïllustreerd door het feit dat Daniël in slaap valt. En waar hadden we het net over? Jacob. Die sliep ook. En die droomde een droom. En wat zag hij doen? Engelen die op een ladder van de hemel naar boven, naar beneden kwamen, weer naar boven.
De
Jacobsladder. En dat is een uitbeelding van onze bedeling. Want het wordt door de Heer zelf aangehaald in het Nieuwe Testament. Het begin van Johannes ergens. Dan zegt de Heer: vanaf nu zult gij zien engelen opklimmen en nederdalen uit de hemel. Maar die engelen, dat zijn wij. Dat is de gemeente namelijk. Alleen dat gebeurt in een droom, in de slaap. Als niemand het door heeft. En hetzelfde geldt, heb ik vorige keer ook genoemd, voor de geschiedenis van Adam, wanneer Eva gemaakt wordt. Adam is het type van Christus, staat letterlijk in de Romeinenbrief. Adam en Eva is een type van de gemeente, staat letterlijk in Efeze 5. En hoe kwam dat, hoe is dat tot stand gekomen? Adam sliep. Die wist nergens wat van, die vernam niks, die rook niks, die zag niks, die hoorde niks. En die werd een tijdje later werd hij weer wakker. En tadaa, daar stond Eva. En het is precies een uitbeelding van wat er in onze bedeling gebeurt. Weet je, iedereen roept, waarom doet God niks? Waarom doet God niks aan de ellende die er is? Hij doet helemaal niks. Hij laat niks van zich horen. We kunnen bidden wat we willen, maar hij doet niks. Punt 1, de Heer heeft het van tevoren gezegd. En punt 2, de Heer doet wel wat. Alleen dat wordt pas, dat is nu verborgen, omdat het nu de slaap is. We leven in de tijd van de slaap. En pas bij het ontwaken, dan zal er getoond worden wat er gebeurd is. Dan blijkt in één keer daar iemand voort te zijn gekomen uit het lijf van Adam, dan wel. Daar blijkt in één keer het lichaam van Christus te zijn. Want Eva was het lichaam van Adam. En de gemeente is het lichaam van Christus. Nou ja, en over die onderbreking in die heilsgeschiedenis, daar zijn zoveel Bijbelse verhalen waarin dat typologisch geïllustreerd wordt. Ik heb vaak genoeg over Jozef gehad. Is net zo. Jozef heeft wat raakvlakken met Daniël. Dat is... Ja, nee, maar het viel mij nou eigenlijk wel wat meer op. Er zit aardig wat overeenkomst met Jozef.
Dromen uitleggen.
Ja, dromen uitleggen. En Farao vroeg het aan het hof. Van jongens, wie kan mijn droom verklaren? Niemand. Jozef kon het wel. Oh, ik weet nog iemand. Ja, die zit wel in de gevangenis, maar die kan het. En hier, Nebukadnezar roept al de wijzen. Droom uitleggen. Nee, lukt ze niet. Komt Daniël. Oh ja, er is wel eentje van de gevankelijk weggevoerde van Juda ergens. Ja, er is wel een. Daniël. En dat komt omdat zij allebei... hoe moet ik dat zeggen? De inhoud van het boek Daniël heeft raakvlakken met de verborgenheid. En Jozef heeft heel veel van doen met de verborgenheid. Maar Jozef als type van Christus, die in het buitenland is, ver van zijn broers vandaan, maar er gebeurt wel van alles. Is het type van Christus in onze bedeling. Maar goed, daar ga ik ook niet verder niet op in. Maar om maar even wat dingen te noemen. Waarin die slaap een uitbeelding is van onze bedeling. De Heer Jezus viel ook in slaap op het bootje. Dat is ook onze bedeling. De volkeren gaan tekeer. Gebeurt van alles. Een oproer van hier naar daar. Een koninkrijk die tegen elkaar opstaan. De zeeën, de volkerenzee, staan tegen elkaar op. En de Heer zit bij zijn discipelen op een schip. De Heer valt in slaap. De discipelen die maken zich er ook nog druk om. Wij vergaan. En de Heer zegt, gij klein gelovigen. Hij sliep gewoon achter op het dek. Ja, dat is onze bedeling. Het komt allemaal goed, jongens. Maak je niet zo druk. Niet zo klein gelovig.
Beetje vertrouwen.
Een beetje vertrouwen. Maar je moet ook niet zien naar die golven. Daar moet je ook niet op letten. Je moet weten wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat een schip, dat komt allemaal goed. Dat komt wel veilig aan de overkant. Nou, het schip misschien nog niet, maar de inzittenden wel. Maar dat was de geschiedenis van Paulus. Daar ging het schip kapot. En alleen...
Een goede reis, maar een veilige aankomst.
Maar de aankomst was veilig. Ja. Nou ja. Zoveel uitbeeldingen van onze bedeling... Nou, nog eentje. De Heer Jezus die op de Goede Vrijdag die sterft, in het graf gelegd wordt en die op de derde dag weer opstaat. Alleen waar was die in de tussentijd? Toen was die bij Jozef. Toen was die namelijk in het graf van Jozef van Arimathea. En dat is ook een uitbeelding van... De Heer verdwijnt. In het verleden, in zijn eerste komst, hij verdween. En op de derde dag, of na 2 dagen, of na 2000 jaar, of hoe je dat dan maar telt, dan verschijnt hij weer. Maar in die tussentijd, ja, is hij dood? Nee, hij is niet dood, hij leeft. Maar ik heb een boekje thuis waarop staat van, is God dood? Of zijn wij dood? Staat er dan bij. Goeie vraag. Maar we horen niks van hem, maar waar is hij? Bij Jozef. Nou, dat is nog weer ingewikkelder. Maar goed, wie oren heeft om te horen, die horen, zeg ik dan maar weer. Nou, wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben al met een lange inleiding bezig. Wat moet ik nog even meer zeggen voor de pauze qua inleiding op dit Bijbelboek? Ja, de indeling. In onze Nederlandse Bijbels wordt Daniël keurig tot de profeten gerekend. Is bij de Joden niet zo. Die rekenen het boek Daniël bij de geschiedenissen, bij de geschriften. En uiteindelijk denk ik, ja, hoe je het ook indeelt. Wat is een indeling? Wat zegt dat? Zegt niet zoveel. Weet je... Diezelfde mensen die zeggen, ja, Daniël is een profeet. Die zeggen ook, ja, maar het boek Daniël zelf is van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6 geschiedenis. En vanaf hoofdstuk 7 tot eind is het profetie.
En de profetie is toch ook gemaakt of ook geschiedenis?
Ja, precies. Dat is niet in vakjes in te delen. Genesis is een boek, ja, dat is geschiedenis. Zit de profetie in? Oh ja, hier her en der wordt een profetie gedaan. Nou, ik zei, vertel, het hele boek is profetisch. Ja, vanaf het begin van de zeven dagen, vanaf het begin dat God zei, er zij licht, dat is allemaal, dat is profetisch. Die geschiedenissen met die twee broers elke keer, dat is zo profetisch als je het maar wil hebben. Maar het zijn wel geschiedenissen. Dus daar kan je geen indeling in maken. Ik denk dat belangrijk is, dat je dat niet gaat kaderen en zegt van dit is geschiedenis en dit is profetie. Want zo werkt het namelijk niet. De Bijbel heeft verschillende lagen. Even kijken of ik verder nog wat moet zeggen. Ja, dat moet ik ook even aan het begin noemen. Daniël, die staat bekend om zijn chronologische helderheid. Dat wil zeggen, in boeken als Jesaja, Jeremia, Ezekiel, daar vind je wel profetieën, maar is het altijd de vraag van waar moet je dat plaatsen? Daniël is heel systematisch. Komen ook veel getallen in voor. Zeker als je vergelijkt met andere Bijbelboeken. Worden veel getallen genoemd. En bepaalde dingen worden gerekend. Zeven tijden. Die 70 jaarweken worden genoemd. Wat hebben we nog meer? De 70 jaar komt wel uit de profetie van Jeremia. Maar de 70 jaar van die Jeremia geprofeteerd heeft, komen nog weer voorbij. En dat is nogal belangrijk, omdat wij diezelfde getalletjes, om het zo maar even zeggen, die komen wij ook tegen in het Bijbelboek Openbaring. En het Bijbelboek Openbaring kan je rechtstreeks naast Daniël leggen. Nou kan, dat moet zelfs. Heb je gezien hoe Daniël eindigt?
Niet de toeverschillen.
Is makkelijk, hè? Dan ben je er zo doorheen.
Kijk hoe dat valt.
In Daniël 12 vers 9... daar staat, en hij zeide, ga heen Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Het is dus een gesloten boek in zichzelf. Als je alleen het boek Daniël hebt, is het heel, heel moeilijk om er echt gedetailleerd wijs uit te worden. Het is in zichzelf, als je alleen Daniël hebt, is dat gewoon heel moeilijk. Maar voor dat doel, of onder andere voor dat doel, hebben wij het Bijbelboek Openbaring gekregen, wat rechtstreeks aansluit bij het boek Daniël. Waarin die wereldrijken naar voren komen, waarin het laatste wereldrijk, wat in Daniël nog een beetje vaag is, waar dat laatste wereldrijk nadrukkelijker wordt besproken, ook in beelden en visioenen en typen, maar er staat zoveel in de Bijbel in visioenen en typen en beelden. Maar dat is wat we zouden leren door schrift met schrift te vergelijken. Maar er staat hier, Daniël, deze woorden zijn toegesloten. Het is een gesloten boek en het moet geopend worden. Het wordt geopend door openbaring. Want in openbaring wordt hetgeen wat verborgen is, wordt daarin geopenbaard. Dus wij zullen waarschijnlijk ook geregeld een keer openbaring ernaast opslaan. Verbaas je daar dan niet over, want anders kom je zelfs uit Daniël zelf. Daar kom je niet uit. En verder zullen wij toch ook hier en daar, her en der, wat buitenbijbelse geschiedenis gaan moeten bespreken. Daar ontkomen wij namelijk niet aan. Want wat weten wij van het Rijk van Babel van Nebukadnezar? Uit de Bijbel zelf. Niet zoveel. En wat weten wij van het Rijk der Meden en Perzen uit de Bijbel? Niet zoveel. Wat weten wij van het Griekse Rijk uit de Bijbel? Bijna helemaal niks. Alleen daar gaan die profetieën wel over. Daar is gelukkig iedereen in de theologie het ook wel over eens. Dus het is wat makkelijker om het dan zo te zeggen. Dat je moet wel kennis hebben, of we zullen wel dingen bespreken die gaan ook over buitenbijbelse geschiedenissen. Zelfs heel gedetailleerd, tot op zelfs één bepaald persoon, namelijk de persoon van Antiochus Epiphanes. Dat leer je niet op school waarschijnlijk.
De verwoesting?
Ja, ja.
Die slachtte toch zwijnen in de tempel?
Ja.
Waarnaar de Maccabeeën opstonden?
Ja, ja, ja. En die hebben de tempel weer die hele veldslag met elkaar geleverd. En uiteindelijk de vijand verdreven en de tempel weer opnieuw ingewijd. Maar hij wordt altijd gezien als een type van de antichrist of wat dan ook. Maar daar gaat het op een gegeven moment over. Dat gaat over een bepaald rijk en die zal het Joodse volk hun godsdienst gaan verbieden en dat soort dingen. Dat staat er allemaal in. En daar wordt altijd op gewezen, ja, dat gaat over Antiochus Epiphanes. En dat is een of andere figuur, leg ik allemaal nog wel uit. En daar is het op van toepassing. En het leuke is dat het ook wel degelijk op die man van toepassing is. Alleen het heeft nog een toepassing met betrekking tot de toekomst. Met betrekking tot de wederkomst namelijk. Wanneer de antichrist zal komen. De tegenstander van God. En die zal ongeveer hetzelfde gaan doen als wat die Antiochus Epiphanes ook al gedaan heeft in het verleden. Alleen dat is voor de theologie weer een mooi excuus om het weg te redeneren naar het verleden. Zeg maar, oh, die profetie, die zijn allemaal vervuld geworden in Antiochus Epiphanes. En is dus niet meer van toepassing op de toekomst. Alleen daar gaat men altijd mis, omdat beide dingen waar zijn. Maar goed, daar gaan we ook allemaal wel tegenkomen. We gaan zo eerst maar eens even pauzeren en daarna gaan we hoofdstuk 1 maar eens even doorwandelen. Hoewel er in Openbaring veel verwezen wordt naar Daniël, hoewel dat er trouwens ook niet altijd bij staat, wordt in de rest van de Bijbel niet zoveel verwezen naar Daniël. Ja, dat is het belangrijkste. Matthäus. In het Oude Testament wordt Daniël nog één of twee keer genoemd door Ezechiël. En die plaatst Daniël dan in een rijtje met Noach en met Job. Als mannen van naam, van grote wijze mannen, zeg maar. Daar is ook discussie over. Dan zegt men, ja, dat heeft Ezechiël vast niet deze Daniël bedoeld. Want dat was niet een figuur uit de oudheid. Want dat waren Job en Noach wel. En anderzijds, want Daniël was een tijdgenoot van Ezechiël. En anderzijds zou je kunnen vaststellen, nou zie je wel, dat Daniël dus al grote naam had verworven, zelfs tijdens zijn leven. Maar goed, men verschilt van mening of het wel over deze Daniël gaat in Ezechiël. Maar dat denk ik wel. Doet er ook niet zoveel toe. De andere belangrijke verwijzing wil ik toch nog even helemaal bij de inleiding benoemen. Dat is namelijk die uit Matthäus hoofdstuk 24. En Matthäus hoofdstuk 24 is de reden van de Heer Jezus, de reden over de laatste dingen, waarin de Heer ook over zijn wederkomst spreekt. En daarin wordt verwezen naar Daniël, de profeet Daniël, de Heer Jezus noemt Daniël de profeet, dus niet de geschiedschrijver, maar de profeet. De profeet Daniël en over de gruwel der verwoesting, het opgerichte beeld. Een gruwel der verwoesting, die zou staan in de heilige plaats, in Jeruzalem namelijk. En een opgericht beeld komen we hier in Daniël een paar keer tegen. Het zij in een droom, het zij een letterlijk beeld wat opgericht wordt, en het zij in profetie, waarin gesproken wordt over een opgericht beeld. Komen we allemaal nog tegen. Maar de Heer Jezus noemt Daniël één keer. En dan is het maar één keer, maar het is zo essentieel dat feitelijk alle zaken met betrekking tot de wederkomst En met betrekking tot de chronologie van de wederkomst. Want de wederkomst is niet maar gewoon één gebeurtenis. Het zijn een reeks van gebeurtenissen aan elkaar gekoppeld. Die vinden hun basis daarin. In Matteüs 24 en in Daniël 9. De profetie over de 70 jaarweken. Waarnaar de Heer Jezus verwijst. Dat wordt niet verder uitgelegd in de Bijbel. Maar dat wordt wel even, het wordt wel zo genoemd. En als je je daar je aandacht op laat vallen, dan blijkt achteraf dat dat zeer elementair is om ook maar iets te begrijpen van hoe de dagen van de wederkomst eruit gaan zien. Als je dit niet weet, dan kom je verder ook niet uit chronologie met betrekking tot de eindtijd, zeg maar. Nou, dat wou ik nog even gezegd hebben als inleiding. Dan gaan we maar beginnen in vers 1 en we zien wel hoe ver we komen vanavond. Daar staat, in het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En dan wil ik jullie niet al te veel vermoeien met bepaalde achtergrondinformatie of bepaalde problemen. Maar er is een probleem met dit vers. Er wordt namelijk gezegd, het kan helemaal niet het derde jaar van Joachim zijn. Want Nebukadnezar die werd pas koning van Babel in het vierde jaar van Joachim. Blijkt uit de Bijbel zelf. Ja. Ja, heb je daar een probleem? Dat hoeft niet. Er zijn talloze oplossingen voor hoor. Een van de oplossingen is dat dit een schrijffout is. Dat het niet moet zijn het derde jaar, maar het zesde jaar. Nou ja, ja, wie ben ik om daar wat over te zeggen? Het is wel zo dat er inderdaad met betrekking tot getallen wel meerdere schrijffouten voorkomen in de Bijbel. Dat zijn allemaal erkende fouten. Dat gebeurt. Dus zou het kunnen? Ja, dat zou kunnen. Een andere oplossing is het derde jaar of het vierde jaar. Dat is soms maar net hoe je telt, hè? Hoe tel je? Begin je op 0 te tellen of begin je met 1 te tellen? Reken je het... Willem-Alexander is vorig jaar koning geworden. Is dit dan nu al zijn tweede jaar? Of is dit nog zijn eerste jaar? Ga je het rekenen vanaf kalenderjaar? Hij is in 2013 en 2014 is hij koning, dus dan is hij al 2 jaar koning. Dus dan kan je zeggen, nou is het 2 jaar koning. Of is het tweede jaar, is hij bezig. Maar je kan ook zeggen, nee hoor, hij is nog in zijn eerste jaar bezig. Hij is nog niet eens in zijn tweede jaar begonnen. Hij is nog in zijn eerste jaar bezig, want hij werd op 30 april, meen ik. Werd hij ingehuldigd, et cetera. Dus dat is nog helemaal niet voorbij. Hij is nog niet eens een jaar. Het jaar is nog niet eens om. Dus het is maar net hoe je telt. Er kan ook verschil in zitten. Dus ik zie daar verder ook niet zo'n probleem in. Er zit nog wat aan vast, maar ik neem niet de moeite om daar verder op in te gaan, omdat ik dat niet zo van belang acht. Mocht iemand zich daar toch nog in verdiepen en zeggen van, hey, goh, ik ben dit en dit tegengekomen, wil ik het er best over hebben, maar ik... Ja, ik vind dat het zomaar even moet volstaan. Het derde jaar van Joachim en schijnt 606 voor Christus te zijn geweest. Is ook algemeen aanvaard jaartal, behalve door Bullinger. Ik weet niet of je Bullinger wel eens over de getalletjes en de jaartallen hebt gehoord. Die plaatst dit in 400 zoveel voor Christus, heel vreemd. En heel veel berekeningen die hij doet, heeft hij altijd veel en veel latere data voor. Terwijl dit is ook echt algemeen aanvaard dat dit 606 voor Christus was. Dus hoe Bullinger daar precies bij kon, weet ik ook niet. Maar wie is Bullinger? Bullinger van de Companion Bible. Zoek maar eens op. Wikipedia, dan weet je direct wie Bullinger is. Nou ja. Maar hij kwam op Nebukadnezar en belegerde Jeruzalem. Zoals gezegd was niet de definitieve belegering. Dat was pas 20 jaar later. Het was maar een klein deel. Het was eerst even onderwerpen, zorgen dat je belasting int en dat Joachim zijn mond niet zo groot opzet. Dan is dat geregeld. Dat was het zo ongeveer. En de heren, wat met hoofdletters geschreven had moeten worden, maar niet gebeurd is, ook volgens dezezelfde Bullinger. Nee, die verwijst ook nog weer naar een ander, maar... De Heere, hier staat niet Adonai, maar hier staat Jehovah. De Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. Dat is de tempel van Salomo. En hij bracht ze in het land van Sinear. En dan moeten wij als afvragen, Sinear, wat is Sinear? Waar kennen wij Sinear van? En dat doet ons meteen herinneren, als het goed is, aan de geschiedenis in Genesis 10 en Genesis 11, namelijk de torenbouw van Babel in het land Sinear. En dat heeft alles te maken met wat wij hier in Daniël gaan bespreken, die torenbouw van Babel. Want Babel, de stad Babel, is de grote tegenstander van Jeruzalem of van de Heer. Babel. Daar is de ellende allemaal begonnen, om het zo te zeggen. Wij kennen het verhaal allemaal van de torenbouw van Babel. Men bouwde zelf een torentje. Niet van echte stenen. We hadden het over stenen, hè? Het eerste deel. De steen, de rots, is Christus. En als je nou niet met Christus bouwt, want ze bouwden niet met echte stenen, maar met gebakken steen. Het zijn nepstenen, zijn geen echte stenen.
Bakstenen.
Dat zijn geen echte stenen. Dat zijn stenen die doen alsof dat ze stenen zijn, maar dat zijn ze niet. Want die vallen na verloop van tijd namelijk weer uit elkaar. En de rots niet. Die blijft staan. Maar men bouwde met zelfgemaakte stenen, met eigen gemaakt werk namelijk. Het is een uitbeelding van eigen werken, eigen initiatieven. Eigenlijk zelfs van werken der wet. Bouwde men, nou wat bouwde men? Men bouwde een huis wat moest reiken tot aan God. Vanuit de aarde naar de hemel, dat is wat men wilde bereiken. Opklimmen tot God. Nou, en er is maar één figuur die daar de inspirator van zou kunnen zijn. Namelijk, dat is de duivel zelf. Want die doet er alles aan dat de mens denkt dat hij wordt als God.
Ja, in de halve reden begon je dat al mee, met die vrucht. Maar dan word je net als
God. Dan word je net als God, ja. God heeft het wel gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. En doe nou maar wat ik zeg, want ik zeg dat je dit wel moet doen, want dan word je net zoals God. En die filosofie, die hoort bij Babel. De filosofie van eigen werken. En door eigen werken zichzelf rechtvaardigen. Het belangrijke thema in de hele Bijbel eigenlijk. Dat een mens voor God niet gerechtvaardigd wordt door de werken. En ook niet door werken der wet. Daardoor wordt een mens niet gerechtvaardigd. Daardoor kan hij niet in de nabijheid van God komen. Daardoor kan hij geen vrede vinden met God. De Bijbel zegt dat het alleen maar hoogmoedig is. En dat een mens dat moet loslaten. De mens hoeft niks, moet niks, kan niks voor de Heer doen. Vanuit zijn oude natuurlijke aanleg. De Heer wordt door mensen handen niet gediend, staat er dan bijvoorbeeld in Handelingen 17 of zo. Dus de meest essentiële waarheid uit de Bijbel, voor ons persoonlijk denk ik, is dat wij vanuit onszelf geen werken tot stand kunnen brengen die voor hem wel behagelijk zijn. Kunnen wij dat dan niet? Ja, dat kunnen we wel, maar dat gaat nadat wij ons hebben overgegeven aan hem, daarna is hij in ons een goed werk begonnen en is de gedachte dat hij in ons werkt. Maar de gedachte dat wij vanuit onszelf van allerlei dingen voor de Heer moeten doen, in eigen kracht, is voorkomen onbijbels. Dat is namelijk religie. Religie is bepaalde dingen doen volgens bepaalde voorschriften, om daarmee de goden, om het even algemeen te zeggen, wel behagelijk te zijn. Dat is religie. En dat is heel wat anders dan geloof. En de Bijbel zegt dat door werken, die tichelen strijken, nepsteentjes maken. Maar dan schieten me er van alles te binnen, want dat moesten ze later in Egypte ook doen, hè? In de slavernij. Moesten ze tichelen maken. Waren ze in slavernij in Egypte, Israël, toen moesten ze ook tichelen maken. Met hout, hooi en stro. En de Bijbel zegt hout, hooi en stro, dat verbrandt. Er blijft niks van over. Zijn werken van de oude mens. Maar de Bijbel zegt, die werken, die staan tegenover geloof. Die staan radicaal tegenover elkaar. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof, zonder de werken der wet, zegt de Romeinenbrief. En de een is religie, werken der wet, en de ander is geloof. Vertrouwen op het werk van een ander en niet vertrouwen op je eigen werk. Alleen in ons spraakgebruik is dat helemaal door elkaar gegooid. Religie en geloof, dat is, zijn synoniemen geworden in onze spraak. Maar dat is niet zo. Er zit een radicaal verschil tussen. Geloof is vertrouwen op het werk van een ander. En religie is vertrouwen op eigen werk. En hopen dan dat je de goden goedgezind maakt voor jezelf. En Babel staat daar model voor. Voor het eigen ik, het eigen ego van de mens die zou opklimmen om te worden als God. En daarom noemt bijvoorbeeld Openbaring, Bijbelboek Openbaring, noemt Babel ook de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde die daar zijn begonnen. De moeder der hoererijen. De oorsprong, de moeder. Daar is het allemaal begonnen in Genesis 10, Genesis 11. En hier in dat grote Babel komt deze Nebukadnezar. Wat zei hij trouwens later over Babel? Kijk eens het grote Babel dat ik gebouwd heb, zei hij. Ja, dat is dus. Dus dat is al een uitbeelding van religie, van wet. Kijk eens wat ik gedaan heb voor. Nou ja, voor wie dan ook maar. Ja, dat is grootheidswaanzin. Waanzin. Wij leven uit genade. En alles wat wij voor ons persoonlijk leven hebben, hebben wij uit genade. En hebben wij niet op grond van werken. En dat is een essentieel verschil, ook voor ons persoonlijk dagelijks leven. Wij leven uit genade, wij leven niet uit wat wij tot stand brengen. Wij leven uit wat de Heer ons geeft. En de ene keer is het veel, en de andere keer is het minder veel. De ene keer is het leuk, en de andere keer is het minder leuk. Maar het blijft genade. Nou goed, Babel. Daar verschuift het toneel zich naartoe. Vanuit Jeruzalem naar Babel. En de koning, vers 3. De koning zeide tot Aspenas. Deze persoon komen we verder in de Bijbel niet tegen. Het is ook niet bekend wat zijn naam precies betekent. De overste der kamerlingen. De overste zijn er kamerlingen. Dat hij voortbrengen zou uit de kinderen Israëls te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Die waren namelijk meegevoerd vanuit Jeruzalem. Sommigen van het koninklijk zaad en van de prinsen. Dus het zijn niet zo, weet je wel, wij hebben het over Daniel en zijn drie vrienden. Het is allemaal koninklijk huis. Het is allemaal koninklijke familie.
Zelfs dat je Willem-Alexander en Maxima bewijs van.
Ja, en wat neefjes en nichtjes of zo.
Ja, of nichtjes.
Ja. Het is wel belangrijk om dat in je gedachten te houden, dat het niet zomaar gewoon een paar figuren waren. Nee, het waren troonopvolgers. En wat belangrijk is om vast te stellen, is dat deze Daniel en zijn drie vrienden, die hielden vast aan het woord van God, in tegenstelling tot het hele koninklijk huis van de rest van die dagen. Want dat lees je in Jeremia, dat die koningen die altijd Jeremia vervolgden en wilden doden en wat dan ook, die luisterden absoluut niet naar de boodschap van Jeremia. Die waren zeer vijandig tegenover Jeremia. En Daniel is dus blijkbaar met deze drie vrienden een hele grote uitzondering op die regel. Want de regel was gewoon dat ze verschrikkelijk ongehoorzaam waren. Maar dan moet je je voorstellen dat dus toch deze Daniël en die drie vrienden, om ze toch maar zo te noemen, dat die trouw waren aan het woord van de Heer, ook te midden van het ongeloof van Joachim en al die andere koningen die daarvoor en daarna waren. Vers 4. Daar staat jongelingen. Zij waren inderdaad nog jong. Ze worden geschat. Zelfs in de leeftijd dat ze nog tiener waren. Ergens tussen de 14 en 17. Het boek overlapt een behoorlijke periode. En daarom moeten ze wel zo jong geweest zijn. Ook omdat er staat jongelingen. Dat kan ook nog iemand van 30 zijn hoor. Die heet in de Bijbel ook nog een jongeling. Maar vermoedelijk waren zij echt nog onder de 20. Want in vers 21, het laatste vers, daar staat: en Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores toe. En dat is in 538, dat is zo'n 70 jaar later. 538 is het eerste jaar van koning Kores. Dit is zo'n 70 jaar later. Dus toen was hij al 87 ongeveer, of 90 misschien wel al. En sterker nog, hij bleef zelfs nog langer dan het eerste jaar van koning Kores. Blijkt uit Daniël zelf. Dat is ook niet in tegenspraak met wat er in vers 21 staat. Hoor. Als er staat, en Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores toe, dan betekent dat niet dat dat ook zijn laatste jaar was. Dat betekent dat hij in ieder geval bleef tot het jaar van de koning Kores toe. En dan is de vraag, waarom wordt het eerste jaar van koning Kores dan benoemd? En dan is het antwoord, omdat dat het jaar is dat de Joden toestemming kregen om terug te keren uit de ballingschap. Dat is namelijk het einde van de 70 jaar die geprofeteerd was, waarin het Joodse volk in ballingschap zou zijn. Nou ja, het is dan 68 jaar. Maar wie zegt ons dat het allemaal precies klopt, die jaartallen? Want die jaartallen komen niet uit de Bijbel. En dan zeg ik er maar bij, het is ook maar net hoe je het rekent, hè? Ja. Dus ik hou dat gewoon op 70 jaar. Maar Daniël was dus aan het begin van zijn ballingschap, was nog een hele jonge vent. Zij waren jongelingen aan de welke geen gebrek waren. Was er dan geen gebrek aan hem? Deugde die dan compleet? Nee, ik denk niet dat we op dat hoge niveau moeten zitten. In de zin van dat ze geen zonde hadden, bedoel ik. Want dat kan hier onmogelijk bedoeld worden. Maar het waren in ieder geval
Knappe jongens.
Schoon van aangezicht. Vernuftig in alle verstand, wijsheid. Ervaren in wetenschap en kloek van verstand. En in de welke bekwaamheid waren om te staan in des koningspaleis. Ze waren nog heel jong, maar hadden toch al heel wat bagage om een bepaalde functie uit te voeren. En waarschijnlijk ook nogal wat potentie. En daardoor werden zij aan het hof van Nebukadnezar grootgebracht. En ze zouden onderwezen worden in de boeken en de spraak der Chaldeeën. En de Chaldeeën, dat zijn gewoon de Babyloniërs. Dat is gewoon een ander woord daarvoor. Men onderwees hen in de boeken en spraak der Chaldeeën. Het is altijd jammer dat wij die boeken niet meer hebben van de Chaldeeën. Want die jongens die waren waarschijnlijk van heel veel zaken veel beter op de hoogte dan wij. Wij hebben altijd, dat blijft zo, wij hebben altijd het idee van ja, ach, wat wisten die mensen toen. En wij doen daar altijd maar negatief over, alsof wij in onze tijd zo vooruitstrevend zijn en zo, zoveel kennis hebben. Want dat is een groot misverstand. Want in de oudheid, blijkt gewoon, had men kennis die wij nu zelfs niet eens meer bezitten. Dat is heel makkelijk aan te tonen. Dat het zo is. Ben je nooit bij de piramides geweest?
Dat weten ze nog steeds niet, hè?
Nee, dat weten ze nog steeds niet.
Toch vind ik het daarentegen wel een domme actie dan om zo'n toren van Babel te willen bouwen. Je snapt met je boerenverstand
al
wel, dat je...
Weet je wat ze nu allemaal aan het bouwen zijn?
Ja.
Jawel, maar niet op in de hemel komen ermee. Dat is niet de intentie.
Nee, maar de letter. Ik vraag mij ook af of de letterlijke intentie was om in de hemel te komen, hoor.
Dat denk ik dus niet.
Nee, het is gewoon een uitbeelding van. Ja, daar gaat het om.
Ja, daar gaat het om. Ja, denk ik.
Ja.
Als je heel lang doorgaat, dan kom je
er vanzelf. Ja.
De tijd
en bijna
nog steeds met de neus erop gedrukt. Kijk naar de Titanic. Vind ik toch ook eigenlijk een beetje een.
Deze gaat niet zinken, ja.
Nou, deze gaat niet zinken, inderdaad.
Tuurlijk.
Naar de
Twitterhouders, hè?
Die.
Ja, ja.
Zo groot dan?
Ja.
Nee, maar dat denk ik inderdaad.
Maar goed, de boeken en de spraak der Galdeën, wat voor kennis zij gehad hebben, dat weten we niet. Maar dan herinner ik je nog even aan de figuren aan het hof van de farao in Egypte. Die konden kunstjes, die kunnen wij niet, hoor. Een staf in een slang veranderen. Ja, dat deed Mozes ook. Maar die figuren aan het hof bij farao, die konden dat ook. Die hadden veel verstand van geestelijke zaken. Daar hebben wij in onze maatschappij heel weinig verstand van. Is het ook helemaal niet op gericht. Is ook niet per definitie fout of goed. Want deze wijsheid die zij hadden, die, nou ja, zoals blijkt uit zo'n verhaal aan het hof van farao, is het in het occulte, wat wij een occult zouden noemen. Zo worden deze tovenaars en figuren die allemaal genoemd worden. Tovenaars, sterrenkijkers, guichelaars, et cetera. Daarvan zeggen wij, dat zijn mensen die zijn occult. Alleen zij waren occult, hadden er ook heel veel verstand van.
Wel erg kort ook.
Wat?
Om die allemaal occult te noemen.
Ja, nee, dat is ook zo. Dat is te kort de bocht, hoor. Ja, het is veel te negatieve lading.
De wijsheid uit het oosten, dan zou je dan ook occult.
Ja. Ja, precies, want die vinden we ook nog de wijzen uit het oosten. De magiërs, dat schijnen zelfs voorgangers. Of dit zijn een soort voorgangers van uiteindelijk die magiërs. Die wijzen uit het oosten die bij de Heer komen met de drie geschenken. Maar wij noemen dat al gauw occult. Want alles wat wij niet kunnen begrijpen, noemen wij snel occult. En dat er een grote occulte wereld is. En een demonische wereld en weet ik veel wat. Ja, nee, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar dat de wijsheid bestaat op het geestelijk niveau wat zeer positief kan werken, daar ben ik ook wel van overtuigd. Alleen daar weten wij verder niet veel van. Maar goed, hij werd dus onderwezen in de boeken en de spraak der Galdeën. En daarna komt het verhaal dat ze niks mogen eten. Nee, dat ze juist wel zouden eten van de spijs en de drank van de koning. Voor 3 jaren in vers 5. Ze krijgen een soort opleiding van 3 jaar. Daarna worden ze in hun ambt gesteld. Ik hoop dat je dat beseft, hè, dat het op het hoogste niveau allemaal plaatsvindt dit. Het is niet zomaar iets. En er waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania of Ganania, Misael en Azaria. Hun namen betekenen: Daniel betekent mijn God is rechter, of de rechter is mijn God, of hoe je dat dan maar zegt. Ganania, dat betekent Jehovah of de Heere is genadig. Misael is hetzelfde als Michael, betekent wie is als God. En Azaria betekent hulp van Jehovah. Of de Heer is mijn hulp. Zeer positieve namen. Waarbij de naam van de Heer altijd een rol speelt. En die wordt dus direct weggeredeneerd. En ze krijgen andere namen. Even herinneren, kreeg Jozef ook. Om even een parallel met Jozef te maken. Jozef kreeg ook een andere naam toen hij onderkoning werd. Ze krijgen 3, 4 andere namen. Beltsasar. Dat is gekoppeld aan de god Bel of Baal. Die gediend werd. Was niet de bedoeling natuurlijk dat die gediend werd. Maar ik hoop dat je ziet dat het veranderen van die namen heeft te maken met een andere god. De God van Daniël wordt weggeredeneerd. God, Jehovah, wordt weggeredeneerd. En de Baal komt ervoor in de plaats. En het schijnt zoiets te betekenen, Belshazzar, als bescherm zijn leven. Alsof Baal de beschermer van het leven dan van Daniël moet zijn. Sadrach schijnt te betekenen bevel van Aku. En Aku schijnt dan weer de maangod te zijn geweest. Mesach betekent... wie is als Aku? Dat is wel leuk, want eerst was het wie is als God. En dan veranderen ze dat. Wie is als Aku? De God wordt gewoon veranderd. Er komt gewoon een andere God voor in de plaats. En Abednego betekent dienaar van Nego. Of Nebo, heb ik ook nog gezien. Van Nebukadnezar. Nebo. En Nebo schijnt ook een of andere God te zijn geweest van die Babyloniërs. Weet ik ook niet precies hoor. Zeg ik ook gewoon er eerlijk bij. Weet ik niet precies. Vind de moeite ook niet om dat verder uit te zoeken. Waar het maar om gaat is dat... de God van Israël weggeredeneerd wordt. Maar... hoewel aan de buitenkant deze God weggeredeneerd wordt... blijft deze God in Daniël... met name dan in Daniël... zijn werk doen. In het verborgene. En deze Daniël, die nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings. We hebben het gelezen. Hij wilde niet de spijs van de koning drinken. En de vraag is eigenlijk even, waarom wilde hij dat niet? En er zijn twee antwoorden op, denk ik. De een is omdat hij dingen moest eten die verboden waren volgens de Joodse wetten. Een andere oplossing of een andere idee zou kunnen zijn dat dit vlees aan de goden geofferd was, waarna Daniël zegt, nou ja, als je dat zo nadrukkelijk aan die goden offert, dan doe ik er niet mee. Wij weten dat niet. Er staat er verder ook niet bij wat exact de reden is. Dus ik kan er ook niet zoveel meer over zeggen. Dat ze goed te eten krijgen, dat blijkt er wel uit. Want er wordt direct zorgen om gemaakt dat het dan slechter met ze zou gaan. En wat er gebeurt in het verhaal is dat ze, bij wijze van spreken op water en brood gaan. Op water en het gezaaide. Uit vers 12. En dan moet er een soort bewijs komen van, 10 dagen later zien ze er dan wel beter uit. Of is het dan helemaal verslechterd? Kan je dan blijkbaar na 10 dagen al zien. Maar wat gebeurde er na 10 dagen, vers 15, toen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij waren vetter van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs des konings aten. Dus dit is toch een soort, soort statement, een soort bewijs dat de God van Daniël bij machte is om dingen te doen die... die de God van Nebukadnezar niet kan. En wat we er verder mee moeten, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet hoor. Ze krijgen 10 dagen, worden ze beproefd. Waar die 10 dagen voor staan, weet ik ook niet. Wat ik nog wel even moet zeggen is dat in vers 11 en in vers 16 wordt Meltzar genoemd. Dat schijnt geen eigen naam te zijn geweest. Het is namelijk een naam van een... van een ambt. Van een beambte of een butler of een ober of wat dan ook. Een dienaar. Maar het is geen eigen naam. Komen we tegen in vers 11 en in vers 16.
Dat is ook wat er in de NBG staat.
Oh, daar hebben ze dat. Oh ja, kijk. Ja. Ja, Meltzar, ja. Maar goed, zij kregen hun zin en zij mochten van het gezaaide gaan eten en op water gaan leven. En misschien, maar dat is ook maar interpretatie, misschien was dit ook, doordat zij zo volhardend waren in hun geloof, een reden waardoor zij Nou ja, wat er in vers 17 staat, dat God aan hen gaf wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Met het idee, degene die zich aan mij onderwerpt, zal ik rijkelijk zegenen. Maar, ik zou het niet weten anders. Maar dat is natuurlijk belangrijk wat er staat in vers 17. Nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. En dan is het dus al de tweede keer in dit hoofdstuk dat we een connectie hebben met Jozef. Want Jozef in de Bijbel, meerdere Jozefen in de Bijbel, zijn dromers. De meesterdromer was Jozef uit Genesis. En die Jozef uit Matthäus, die droomde ook nogal wat af. En dat komt omdat Jozef van alles van doen heeft met onze bedeling. De tijd waarin, de tijd van de slaap, zeg maar. De tijd waarin wel wat gezien wordt, maar het is nacht. En Daniël heeft raakvlakken met die Jozef. Dan staat er in vers 18, ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, dat is dus na 3 jaar, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. Kregen ze zoete vleeskeuring of zo. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria, en zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En dit is eigenlijk de introductie van Daniël. Een man van koninklijke bloede, trouw aan de Heer, terwijl dat niet gebruikelijk was in zijn dagen, komt in het buitenland terecht en krijgt daar bijna de hoogste positie die je kan krijgen. Dat gebeurt nog een paar keer vaker in het boek. En dat was met Jozef ook zo, hè? En dat is de situatie die wij hier aan het begin van het boek vinden. Zo wordt ons Daniël geïntroduceerd. Daniël is niet zomaar iemand. Niet Daniël en zijn 3 vriendjes uit de kinderbijbel. Wereldgeschiedenis, wat hier gebeurt. Nebukadnezar, grote man uit de wereldgeschiedenis. De man die, dat weten we buiten de Bijbel om. Wij kennen de Hanging Gardens of Babylon, de hangende tuinen van Babylon. Er schijnt een van de grote, ja, schijnt een van de 7 wereldwonderen te zijn geweest. Was niet de piramide de enige die er nog van over is? De piramide van Gizeh is volgens mij de enige van die 7. Wie trouwens dat bedacht heeft, weet ik ook niet. Weet iemand dat? Wie heeft het rijtje gemaakt van 7? De 7 grote wereldwonderen uit de oudheid?
Indiana Jones, denk ik.
Nee, Harrison Ford was dat.
Maar deze man, Nebukadnezar, die heeft die tuinen gemaakt in zijn regering. Was een grote man. Hij heeft het oude Babel heeft hij weer herbouwd, hè? Die Nebukadnezar. En daar staat Daniël aan het hof en die op zo'n hoog niveau vindt zich dit af. Deze Nebukadnezar die heeft zelfs die toren van Babel, die heeft Nebukadnezar weer in ere hersteld, heeft dat weer herbouwd. En dat is later allemaal wel vervallen, maar ik kwam nog tegen dat iemand als Herodotus, wanneer leefde die? Dat weet jij wel, Maria.
Nee.
Weet je niet?
Ik denk zo 400
jaar. Ja, volgens mij ook. Dat is alweer 200 jaar hierna. En dan is Babel alweer in verval geraakt. Maar die is nog weer bij de toren van Babel geweest. Die Nebukadnezar dan gebouwd had. En die vond het een fantastisch ding. Babel. Ja. Wij hebben ook nog. Daar moet je een keer heen, hè. In Oost-Berlijn, in het museum. Daar heb je die poort. Van Itzar of zo, weet ik veel hoe dat heet. Maar dan heb je die poort met dat blauwe van de glazuur. En daar staan van die diertjes allemaal op. Heb je er nog een plaatje van gezien?
Leeuwenpoort.
Ja, dat ding heet Leeuwenpoort, hè? Nee, ja, dat weet ik niet. Er zijn meerdere.
Je had ook een Leeuwenpoort in ieder geval in Griekenland zelf. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar volgens mij heet die poort in Oost-Berlijn ook de Leeuwenpoort.
Oké. Okay. Ja, dat weet ik zo niet.
De diertjes die erop staan zijn trouwens geen leeuwen. Babel wordt wel geïdentificeerd met een leeuw, komen we ook nog wel tegen. Komt ook omdat de leeuwen voor paleis en voor die poorten waren. En er bestaat ook zoiets als een... de leeuw van Babel of zo. Ze hebben zelfs in de oorlog met die, in Irak en zo, met die golfoorlog, hebben ze nog tanks gemaakt en die heette gewoon de leeuw van Babel.
Leopard tanks.
Ja? Nou ja, maar dit was specifiek de leeuw van Babel. Ja. Alleen, en dat is het niveau waarop zich dit afspeelt. En de vraag is, hoe gaat het verder met Babel? Want Babel is weer uit de grond opgerezen na Genesis en Jeruzalem is verdwenen. En dat is wat de hele wereldgeschiedenis beheerst, want het verhaal eindigt ook met Jeruzalem en Babel in Openbaringen. Want in Openbaring komen wij Babel weer uitvoerig tegen.
En met de huidige oorlogen in die gebieden is dat één stap gespaard gebleven.
Ja, Babel, ja. Ja.
Weet je waar die tuinen aangelegd zijn?
Nou?
Om zijn ten neergelegd.
Zijn vrouw?
Ja. God te vrolijken.
Ja, ja, ja. Het
is vast afkomstig uit weer hard gespreken.
Ja.
Ik denk veel groep om zich heen te hebben.
Ja.
Dat is pas een huwelijksgeschenk. Ja.
Hij was gewend veel groen om zich heen. Later staat er ook dat Nebukadnezar was groenende. Dat was
ja, over de groenblaadjes.
In zijn tuin natuurlijk. In zijn bomenknuffel. Ja.
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 Wat betekent nou Nebukadnezar
eigenlijk? Heb ik niet staan volgens mij. Weet ik niet.
Voor de volgende
keer. Of er wordt nog opgezocht. En wat nog wel even leuk is om te zeggen, dan ook ter inleiding, omdat we het toch even heel breed hebben en jij over de huidige situatie begint. Nebukadnezar, man, grote man uit de oudheid, meneer Saddam Hussein, die ondertussen overleden is, die inderdaad Babel weer gedeeltelijk heeft herbouwd, want Babel is de afgelopen zeker 2500 jaar... is het ook maar ruïne geweest. Maar Saddam Hussein is iemand geweest die heeft Babel weer enigszins proberen op te bouwen. En die heeft zich heel erg laten vergelijken met Nebukadnezar. Wij kennen misschien Nebukadnezar, wat zegt ons dat? Maar voor Irak, weet je wel? Dat is hun land, hè? Dat is hun geschiedenis. Is niet een verhaal uit de Bijbel. Ja, natuurlijk is het verhaal uit de Bijbel, maar het is geschiedenis. Wij hebben niet... Stel je voor dat wij nou geschiedenis hadden waar het Groningen vroeger... Dat in Groningen, dat ze daar die toren... Ja, dat was de Martini-toren dan. Maar dat ze in Groningen de toren van Groningen, zeg maar. Om je dat te verplaatsen. Ontzegt Nebukadnezar niks. Ja, dat is een figuur uit de Bijbel. Nee.
Het was wel hun figuur.
Dat was hun figuur.
Hun Obama.
Ja. Nou ja, hun
gouden eeuw.
Hun gouden eeuw. Het is maar hoe je het noemt.
Maar je hoort er heel weinig van.
Je hoort er heel weinig van. Tuurlijk. Hoor je daar heel weinig van. Maar Saddam Hussein was iemand die zich... hij heeft zelfs, las ik, dat hij munten heeft laten slaan... met afbeeldingen van zichzelf en van Nebukadnezar. Hij liet zich aan de kant van de straat afbeelden.
Hij is geïdentificeerd met
Ja.
De rest zag ik niet zo, maar het viel wel
zo. Ja, ja. Maar dat is inderdaad hun geschiedenis en die kennen wij niet. En als wij het al kennen, dan kennen wij het uit de Bijbel. En dan, dat zeg ik dan op de manier... Nou, dan is het de Bijbel, is het niet de wereld waarin wij leven, maar het is wel degelijk de wereld waarin wij leven, waarin Babel in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen. Het letterlijke Babel.
En in de gewone wetenschap, zou ik maar zeggen, daarin is het Babylonische Rijk en dergelijke staat heel hoog aangeschreven.
Ja. Ja, in acht jaar, er zit nog zoveel... De verovering van Alexander de Grote die Babel wilde herbouwen, wat niet gelukt is. En ja. Nou ja, goed. Babel, hele belangrijke stad. Alleen Babel, ja. Hebben we de afgelopen 2000 jaar ook niks meer van gehoord. Maar dat komt als het eindspel der volkeren gaat beginnen, dan komt Babel ook weer op het toneel. En dan heb ik ook direct maar gezegd dat het inderdaad het letterlijke Babel is en dat het niet. Het geestelijke Babel is, want het Babel uit Openbaringen wordt wel vergeestelijkt tot Rome. Het is heel populair om dat te doen. Ik zie daar totaal geen aanleiding voor. Babel is Babel, van begin van de Bijbel tot eind van de Bijbel. Babel speelt zo'n belangrijke rol. En als dan in de climax in één keer Babel niet meer Babel blijkt te zijn, maar Rome. Sorry, vind ik niet te...
Niet logisch.
Nee, vind ik niet logisch. Nee, absoluut niet. Waarom men denkt dat Rome is, dat doet er nu allemaal even niet toe. Dat even gezegd is, Babel is de... Of de oudste stad is de oudste stad waarin men op zo'n grote schaal tegen God rebelleerde. En dat zal in de toekomst weer gebeuren. En dat is waar dit zich allemaal afspeelt. En waar wij deze ja, schitterende profetieën vandaan hebben. Aan het hof van de koning in Babel. Maar van een gelovige die het verklaart. Profetieën komen weliswaar van Nebukadnezar onder andere. Maar het is Daniël, de man Gods, die de profetieën verklaart. En daar zouden wij acht op slaan. En dat gebeurt helaas niet zoveel meer in onze tijd. Maar dat zouden we wel doen. Want dan ontvang je namelijk licht. Terwijl de hele wereld slaapt en in duisternis is, kunnen wij verlicht worden met het woord van God. Maar goed, daarover de volgende keer meer als we het over de eerste droom van Nebukadnezar gaan hebben met zijn mooie beeld. Maar voor nu sluiten we de avond af en zullen we de Heer danken.